bij alweer de 18e livestream van het Logos Instituut. Sinds januari 2022 is er elke maand een lezing waarbij live vragen gesteld kunnen worden aan degene die een toespraak en een presentatie geven. Nou, dat is vandaag ook het geval. U kunt in de chat kunt u vragen stellen en die worden dan voorgelegd aan de sprekers van vanavond. Nou, het is verstandig om alvast even de chat op te zoeken. Als u via YouTube kijkt, kunt u dat aan uw rechterzijde van uw beeldscherm vinden. En we vinden het ook leuk om terug te lezen waar u vandaan komt. Dus laat gerust een berichtje achter met uw woonplaats daarin. Nou, het is goed om te vermelden dat alle voorgaande livestreams, die zijn terug te vinden op hetzelfde kanaal. En ook alle ingeplande livestreams zijn daar ook al te vinden. En wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich abonneren op het YouTube kanaal. En loont het de moeite om op het belletje te drukken, zodat u een berichtje krijgt op het moment dat er een nieuwe post geplaatst is. Verder verwijzen we u graag naar de website. Daar kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief en op het tijdschrift Bijbelvast, wat u toegestuurd kunt krijgen. Nou, u kunt daar alle linkjes en verdere informatie vinden in de beschrijving van deze livestream. Nou, het Logos Instituut helpt in de zoektocht om heldere antwoorden te geven over grote vragen, over Bijbel, geloof en wetenschap. En dat proberen we eigenlijk op allerlei manieren te doen, onder andere door evenementen als deze, maar ook door het plaatsen van artikelen op de website. Maar ook is er een mogelijkheid om gastlessen aan te vragen en die worden gegeven op school, de vereniging en de kerk over uiteenlopende onderwerpen. Nou, we zijn dankbaar dat we vanavond professor dr. Mart-Jan Paul en professor dr. ingenieur Wim de Vries en professor dr. Wim van Vlastuin in ons midden hebben. Ze zijn nu nog niet zichtbaar voor u thuis, maar ze zijn wel al aanwezig. Van harte welkom. Mijn naam is Hans Bezemer. In het dagelijks leven ben ik docent natuurkunde en scheikunde op een middelbare school in Papendrecht. En ik werd eigenlijk zelf wel gegrepen door het boek wat vandaag centraal staat, het boek Inzicht, wat afgelopen donderdag gelanceerd is, beschikbaar is gekomen, met als prachtige ondertitel Wetenschap voor Gods aangezicht. En wat ik mooi vind is dat dit boek is wat mij betreft om diverse redenen belangwekkend. In de eerste plaats denk ik dat het lezenswaardig is voor aanstaande of studenten, en hun ouders, om te zien dat het mogelijk is, dat heel goed mogelijk zelfs, om vanuit een vast geloof wetenschap te bedrijven. En met volle verwondering voor de schepping en bovenal voor onze schepper dat te kunnen doen. Nou, daar spreekt het boek vanuit allerlei gezichtspunten nadrukkelijk over. Ik denk dat het ook interessant is voor mijn collega's, docenten, om vanuit allerlei vakgebieden inleidende hoofdstukken te lezen. Daar gewoon inspiratie op te doen om dat ook te delen met de jonge generatie. Nou, en verder is het uiteraard geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is om te kijken hoe wetenschappers en nadenken over hun vakgebied en over hun geloof. Wat ik verder mooi vind, het is een bloemlezing waarbij met allerlei invalshoeken gekeken wordt naar de schepping. En hoe wetenschap bedreven wordt en vragen gesteld worden van allerlei orde. En dat nodigt uit tot verder lezen. Ieder hoofdstuk heeft goede literatuurverwijzingen, waarbij de interesse geprikkeld is, naar gekeken kan worden. Zeer de moeite waard om daar gebruik van te maken. En uiteraard is dit boek voorhanden in de webshop van het Logos Instituut en anders via uw boekhandel. Nou, vanavond zijn er drie auteurs van het boek in ons midden die een presentatie zullen geven over hun bijdrage aan het boek. Eerst zal Mart-Jan Paul de spits afbijten met een korte presentatie over de historiciteit van Genesis 1 tot 11. En vervolgens zal Wim de Vries spreken over God als eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping. En tot slot zal Wim van Vlastuin zijn hoofdstuk presenteren over geloof in de wetenschap met als ondertitel over onbewezen vooronderstellingen. Nou, drie uitermate boeiende onderwerpen. En na elke presentatie is er korte gelegenheid om vragen te stellen die via de chat gesteld kunnen worden. Die verzamelen en zullen we voorleggen. Of kan de tijd wat beperkt zijn, dan is er ook de gelegenheid om het laatste half uur nog met elkaar daarover in gesprek te gaan. Nou, we zien uit naar een mooie avond en graag zou ik het woord willen geven aan Mart-Jan Paul. En daarbij wens ik God zegen toe. Gaat u gang.
Dankjewel. En ook naar de kijkers en de luisteraars. Fijn dat jullie hier op ingelogd zijn. En ja, vanavond wil ik graag iets vertellen over het boek in zijn algemeenheid en dat toespitsen op de historiciteit van Genesis 1 tot 11. De verhouding tussen geloof en wetenschap houdt mij al meer dan een halve eeuw bezig. En ik merk in gesprekken met anderen dat het toch elke keer weer veel vragen oproept. En dat gebeurt op allerlei niveaus. Dat kan sommige zaken al op de basisschool zijn, en andere weer bij middelbare school, of bij studenten, bij collega-wetenschappers. En nou ja, we volgen nu al wat jaren de activiteiten van het Logos-instituut. Dan merk je dat op allerlei niveaus geprobeerd wordt te helpen, antwoorden te geven. Maar nou, Jan van Meerten kwam ook met de gedachte van, zullen we niet een keer een bundel uitbrengen van mensen die allemaal gepromoveerd zijn, die voor een groot deel ook werkzaam zijn in die wetenschap, om ook te laten zien dat op dat niveau er antwoorden mogelijk zijn. En dat ook in de wetenschappelijke wereld het mogelijk is om uit te gaan van het geloof in God. Terwijl dus de wetenschap zelf in de praktijk heel vaak levensbeschouwing tussen haakjes zet, buiten beschouwing laat. Maar wij mogen weten als christenen dat juist omdat er een schepper is die alles gemaakt heeft, dat daarom er ook allerlei regelmatigheden, wetmatigheden zijn in de schepping. En als het gaat over reconstructie van het verleden, wat bij heel veel vragen ook het geval is, ja, dan zijn er bepaalde feiten, maar de manier waarop je daarnaar kijkt en hoe je die interpreteert, die kunnen nogal verschillend zijn. Wat we bedoelen met deze bundel is met 18 auteurs te laten zien vanuit verschillende vakgebieden. Kijk, zo kun je wetenschap bedrijven. En dat wil niet zeggen dat we het laatste woord hierover spreken, want wetenschap verandert steeds weer. Maar wel willen we een perspectief bieden en bemoedigen. En eigenlijk laten zien dat als je uitgaat van de schepper, dat je dan meer inzicht hebt in deze wereld dan als je dat buiten beschouwing laat. Het boek bestaat uit 4 hoofddelen. Ik zal nu eerst even de eerste 2 laten zien. Het eerste deel betreft theologische fundamenten. Het gaat over het schriftgezag en over Genesis 1 tot 11. Maar ook de ene schepper en de vele goden. Waar komt het monotheïsme vandaan of het polytheïsme? Daar heb ik afgelopen week over gesproken. En als je wilt, dan kun je daar dus via die link daar verder naar kijken. Dan het Nieuwe Testament, de hermeneutiek. Dat is ook zo'n hele belangrijke wetenschap is tegenwoordig. Want dan zegt men, ook bij medechristenen vaak, ja, het staat er wel, maar wat doen wij er nu mee? En er is ook een bijdrage over het Bijbelse mensbeeld. Dan de tweede afdeling gaat over lessen uit de kerkgeschiedenis. Collega Zuidam heeft dan over de kerkvaders. Anderen hebben het over de visiotheologie in de 18e eeuw. Dat lijkt eigenlijk behoorlijk veel op intelligent design in onze tijd. En wat zijn daar de sterke en zwakke punten van? Bavink, hoe ging hij om met schepping en evolutie? En ook Adam en Eva, wat speelt er als je de eerste hoofdstukken van de Bijbel anders leest? Met een afbeelding heb ik even een portret van Bavink neergezet en daarnaast eigenlijk iets over een Engelse publicatie van de fysicotheologie, om aan te geven hoe je de eigenschappen van God kunt afleiden uit de waarnemingen in deze wereld. Goed, dat zijn de eerste 2 delen. Deel 3 gaat over wetenschapsvisies en filosofie en deel 4 over natuurwetenschappen. Maar daar gaan de andere sprekers straks over. Wanneer het gaat over Genesis 1 tot 11, dan kunnen we zeggen dat is eigenlijk de basis van de wereldgeschiedenis. De eerste 11 hoofdstukken van het boek Genesis vertellen ons over de schepping van God, over de eerste mensen, over gebeurtenissen en dan uitlopend op de zondvloed en daarna weer kort een samengevatte geschiedenis om dan verder te gaan bij Abraham. In het Oude Testament wordt dit voortdurend verondersteld, maar ook in het Nieuwe Testament wordt er vaak op teruggegrepen. Bijvoorbeeld op de schepping van man en vrouw, de overtreding en ook de gevolgen, de zonde, de straf en de dood. Maar ook de verlossing door Jezus Christus, die als de laatste Adam gekomen is om te herstellen wat er in het begin verkeerd gegaan is. Er zijn verwijzingen naar de vloed in de tijd van Noach. En het boek Openbaring heeft weer heel veel thema's die in het boek Genesis voorkomen en laat zien hoe God uiteindelijk alles weer zal herstellen. Het boek Genesis is in christelijke kring vele eeuwen gelezen als betrouwbaar getuigenis. Trouwens ook in Joodse kring. Maar met name in de 18e, 19e eeuw kwam de schriftkritiek op. En het verstand kwam helemaal centraal te staan. En daarmee werd dan de menselijke factor van de Bijbel heel sterk benadrukt en het openbaringskarakter weggedrukt. En dus hoe moet je dan de Bijbel verstaan? Niet meer als de stem van God, maar als de opvatting van Israëlieten die hun eigen opvattingen hebben opgeschreven. Volgens de zogenaamde bronnentheorie, de documentary hypothesis, is het boek Genesis en ook de volgende paar Bijbelboeken zijn ontstaan in de tijd van de koningen tot de tijd van de ballingschap toe. En de eigenlijke oorsprongen van Israël en van de wereld liggen dan helemaal in het duister. En in Israël hebben dan auteurs van alles en nog wat opgeschreven en bedacht om een verder in de geschiedenis terug te kunnen gaan, maar het is dan voor een groot deel projectie. Dus geen betrouwbare overlevering, maar veel meer de opvattingen van Israëlieten. Want dat heeft ook zijn weerslag in de manier waarop Genesis gelezen wordt, want dan gaat het bijvoorbeeld niet over de manier waarop God de wereld geschapen heeft, maar zoals de Israëlieten gedacht hebben dat het was. Nou, nu zijn er wel heel wat christenen die vinden dat je vanaf Genesis 12 wat meer op historische bodem staat. Maar de hoofdstukken 1 tot 11, ja, dat is oergeschiedenis, dus daar kun je dan wat minder over zeggen. In het artikel in het boek geef ik echter wel aan dat er vanuit de compositie van Genesis geen aanwijzingen zijn dat je een dergelijk onderscheid kunt gaan maken. Het boek Genesis is eigenlijk de vertelling van de schepping tot het ontstaan van de 12 stammen. Het is één en dezelfde God die werkt in de schepping en die de God van Israël is. En de historiciteit is overal eigenlijk hetzelfde. En dat merk je ook aan de onderlinge verbindingen door de geslachtsregisters. De schepping wordt in de eerste hoofdstukken verteld. Dan even heel kort van Kain en Abel, maar we gaan direct eigenlijk naar een geslachtsregister, om dan 10 generaties verder bij Noach terecht te komen en de zondvloed. En dan daarna zijn er weer een stuk of 10 generaties om bij Abraham terecht te komen. Het gaat met grote stappen, omdat het gaat om de hoofdlijn en niet om de details. Maar vanuit die compositie kun je zeggen dat elk onderdeel van Genesis past in dat grote doel. En het leven van Abraham is nauw verbonden met het voorafgaande. Het is juist dat hij komt uit een geslacht uit die voortijd. Maar bijvoorbeeld ook Genesis 10, waar 70 volken benoemd worden, is heel opvallend dat daar geen grenzen genoemd worden van de landen, maar wel van Kanaan. Met andere woorden, dan is al bekend dat dat land bestemd is voor de nakomelingen van Abraham. Het boek over Genesis, het hoofdstuk over Genesis 1 tot 11, heb ik samengeschreven met collega Hendrik Korevaar. En alweer wat jaren terug hebben we ook samen de redactie gevoerd over een boek Theologie van het Oude Testament, de blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. En daarin staat het afgebeelde schema over de zogenaamde toledoodformules. Er is een formule die 11 keer voorkomt en daardoor 12 gedeelten van Genesis met elkaar verbindt. En nou ja, op de afbeelding staat dan hoe dat meer in detail is. Maar ook daar zie je een grote eenheid van compositie. En dus niet dat het alleen maar losse onderdelen zijn waarvan de een wat betrouwbaarder is dan het andere. In 2017 heb ik een boek oorspronkelijk gepubliceerd. Dat gaat over overwegingen bij schepping en evolutie. Daarin komen die eerste hoofdstukken van Genesis ook aan bod. Maar nou ja, inmiddels is er weer het een en ander verschenen. Er is een derde aangevulde druk in 2019 gekomen. Maar toch voor deze bundel inzicht leek het goed om die problematiek van die hoofdstukken toch weer apart aan de orde te stellen. Dat heeft weer te maken met nieuwe publicaties en het feit dat de vragen rond die hoofdstukken voortdurend actueel blijven. Dus ik noem hier even de publicatie van Cornelis van Dam, van oorsprong een Nederlander, maar goed, hij is naar Canada gegaan en heeft in het Engels dus dit boek, dit hele belangwekkende boek geschreven met een uitvoerige analyse van de eerste twee hoofdstukken van Genesis. En nou ja, zo komt er elke keer weer iets nieuws wat we kunnen gebruiken voor beter inzicht in de hoofdstukken. In gesprekken met andere christenen die theïstisch evolutionist zijn, of die menen dat je de hoofdstukken van Genesis 1 en 2 nou ja, niet zo letterlijk hoeft te nemen, kwam steeds meer de vraag op, maar wat betekent het spreken van God dan? Denken we dat de Israëlieten het aangedurfd hebben om God allerlei woorden in de mond te leggen? En als wij zoveel waarde hechten aan het feit dat bijvoorbeeld de mens naar het beeld van God geschapen is, hoe weten we dat dan? Want God heeft dat van tevoren gezegd als zijn voornemen. Nou, heeft hij dat aan Adam en Eva bekendgemaakt? Wat is het spreken van God waard? Hoe betrouwbaar is dat? En met een collega, Jan Hoek, heb ik daar een boek over geschreven. En nou, het is een van de aanwijzingen van mij, hè, als je dan kijkt in het geheel van de Bijbel, hoe het spreken van God is, dat we dat uiterst serieus moeten nemen. Nou, een volgende aanwijzing voor de historiciteit van die eerste hoofdstukken is bijvoorbeeld de geografie. De beschrijving van de rivieren en landstreken in Genesis 2 is echt afwijkend van wat we na de zondvloed hebben gevonden. Nou, dan iets over de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11. Wanneer je de Hebreeuwse en de Griekse tekst vergelijkt, dan zijn er nogal forse verschillen. Er is elke keer of met 100 jaar opgehoogd of met 100 jaar verlaagd, net welk uitgangspunt je neemt. In onze Bijbelvertalingen hebben we de lage getallen, maar veel kerkvaders die beide tradities kenden, kozen voor de hogere getallen. En dan heb je dus niet een aarde van nu 6000 jaar oud, maar dan komt er 1500 jaar bij. Een volgend punt is dan weer de zondvloed. Ja, christenen erkennen wel dat die er geweest is, maar was dat nou een regionale vloed of wereldwijd? En wanneer je uitgaat van evolutie, dan bestaat het gewoon niet dat alle mensen afstammen van het gezin van Noach. Dan moeten er ook andere volken geleefd hebben op aarde. En dan trekt men de conclusie dat het slechts een regionale vloed is geweest. Nou ja, ook daar staan we bij stil en met ook wat argumenten dat echt een wereldwijde vloed bedoeld is. Denk alleen maar aan de vogels. Als het een regionale vloed was, dan hadden die vogels beter weg kunnen vluchten. Dat zijn ze ook binnen een dag en Noach en zijn gezin ook, maar in plaats daarvan bouwt men jarenlang aan een ark. Ook nog een punt, de torenbouw van Babel. En die toren zelf laat ik nu maar buiten beschouwing. Maar even het probleem van het ontstaan van de talen. binnen evolutionair denken lukt het eigenlijk niet om een goede oplossing daarvoor te vinden. Hoe de sprong is gemaakt van de klanken die dieren uitstoten naar ons taalgebruik. Maar nou ja, de Bijbel zelf geeft daar wel aanwijzingen voor. En het wonder is ook dat na de verwarring van de talen, God toch de mensheid de gunstige genade geeft om te kunnen communiceren met elkaar. Ik ga naar een afronding. Er zijn veel verschillende interpretaties van die eerste 11 hoofdstukken. En er zijn ook heel wat christenen die de moed opgeven om daar een goede verklaring van te geven. Maar het zijn wel hoofdstukken die zeer fundamenteel zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je de eerste hoofdstukken moet uitleggen vanuit de eenheid van het boek. Verder, de schriftkritiek is vooral ontstaan in een tijd met heel weinig archeologie. Inmiddels weten we veel en veel meer uit de oudheid. Het blijkt dat ook rond 1600 voor Christus er al allerlei soortgelijke verhalen bestonden bij de buurvolken. En alleen daarom is het al onaannemelijk dat Israël pas in de tijd van de koningen en de Babylonische ballingschap over deze zaken zou nadenken. Strikt genomen, er is geen bewijs voor de historiciteit van Genesis 1 tot 11, maar er zijn wel heel veel argumenten voor.
Dank u wel voor de korte, maar heldere uiteenzetting over Genesis 1 tot 11. Mooi ook, ik noemde al dat het de hoofdstukken voor wie geprikkeld raakt, dat er goede verwijzingen zijn naar boeken die daar verder op ingaan. Nou, u gaf daar concrete voorbeelden van, het boek van Van Dam, In the Beginning, uw eigen boek oorspronkelijk, en de Theologie van het Oude Testament. Nou, dat zijn zeker lezenswaardige boeken. U noemde aan het begin, dat er eigenlijk een verschuiving plaatsvond van een uitgangspunt eigenlijk dat in de Bijbel dat God aan het woord is die eigenlijk spreekt tot mensen, tot ons, van eigenlijk mensen die spreken over God. En dat is, zou u daarop in kunnen gaan, want op het moment dat er natuurlijk een discussie ontstaat of een gesprek ontstaat met medechristenen, is dat natuurlijk heel bepalend eigenlijk in waar iemand al denkend uitkomt. Hoe is daar iemand die daar in gesprek gaat, wat voor advies zou u geven? Hoe ga je zo'n gesprek aan?
Ja, ik zie dat als twee vragen, maar laat ik even beginnen met het spreken van God. Al tientallen jaren terug heeft professor Labiscagna uit Groningen aandacht gevraagd voor dit onderwerp. En tot zijn verbazing werd er gewoon bijna niet over geschreven. Dat is, er wordt heel veel geschreven over het Oude Testament, maar het spreken van God dat honderden keren genoemd wordt, wordt gewoon nooit geanalyseerd. En hij was als modern mens ervan overtuigd dat er geen stem uit de hemel kon klinken. Dus dat het de manier was waarop de Israëlieten heel stellige overtuigingen aangaven. Hij noemde dat, God sprak, en dan tussen aanhalingstekens, bij wijze van spreken. Dus dan is er geen hoorbare stem, geen inspiratie van de profeten. Nou, en hier ligt dus een heel beslissend punt. En wanneer je uitgaat dat de profeten wel de stem van God hoorden, dan zou mijn vraag zijn, waarom ga je daar wel bij Jesaja en Ezechiël van uit? Maar waarom zou God niet eerder gesproken hebben? En zou God ook de mensheid zo in het ongewisse hebben gelaten over hun verleden? En daarmee dus ook over zonde en genade.
Ja.
Nou, de tweede vraag betreft, hoe voer je gesprekken met anderen? Daar kunnen we misschien straks nog over hebben, want dat voert nu een beetje te ver.
Ja, nou, dat is een mooie, die parkeren we mooi voor het laatste half uur. Dat is zeker stof om over verder te spreken. Nou, dank u wel voor nu, voor de bijdrage. En we zien u aan het eind van de avond tegen de klok van 9 weer terug om met elkaar nog in gesprek te gaan. En daarmee gaan we door naar de tweede lezing van vandaag. En die staat gepland door professor dr. Ingenieur Wim de Vries. En u gaat spreken over God als eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping. En wij kijken er naar uit. Gaat uw gang.
Graag gedaan. Ja, als het goed is, komt nu mijn verhaal in beeld. Ja, ik heb het even kort genoemd, God, schepping en rentmeesterschap. Dit is het laatste verhaal van het boek. En dat staat, zoals al eerder genoemd werd, in het vierde thema. Er zijn namelijk twee thema's, die zijn al door collega Paul benoemd. Dan komt er theologie, kerkgeschiedenis. Dan komt er nog een derde thema, wat zich meer richt op de wetenschapsfilosofie. Daar zal collega Van Vlasten ook over spreken. Drietal hoofdstukken. En dan komen er aan het eind nog vijf die meer in de natuurwetenschappelijke wereld zitten. De biologie, fijne afstemming van de kosmos, complexiteit van het leven, het genoom van de mens, het nabootsen van goddelijke ontwerpen. Dat heet dan biomimetica. Je probeert dan dat na te bootsen ook in verband met allerlei technische uitvindingen. En ik eindig dan met het hoofdstuk God als eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping. Met als gedachte, het is een fundamentele overtuiging van een christen dat God schepper is. En dat heeft toch ook te maken met ons gedrag hier op aarde. En dat wil ik ook illustreren aan de hand van het feit dat als we nadenken over de zondeval, dat dat niet alleen betekent dat er een breuk is gevallen tussen God en de mens. Denkt u aan Romeinen 3, waar er staat, niemand die van nature God zoekt. Tussen mensen onderling, dat we onszelf liever hebben dan onze naasten, en zeker ook als God van nature. Maar ook tussen de mens en de schepping. Denk maar aan de tekst in Romeinen 8. Het ganse, het al het schepsel zucht en is als in barensnood, staat er. En de verzoening door Christus die breuk heelt door het geloof, is dan ook niet alleen de verzoening tussen God en mens. Tussen mensen onderling, denk aan de gemeenschap der heiligen. Maar ook, al zo lief heeft God de kosmos, de wereld, zijn geschapen werkelijkheid gehad. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder lijden en dood en verderf. Maar het is wel in de wereld gekomen en dan kun je in zekere zin zeggen, dat vindt ook plaats door natuurrampen, vulkaanuitbarstingen, stormen, tsunamis. Allerlei dingen die gebeuren zonder dat de mens daar enige invloed op heeft. Maar anderzijds geldt, vooral in de laatste 50, 60 jaar, hebben wij door ons consumptiegedrag ook een enorme aanslag gepleegd op de schepping. Ik heb onderaan gezegd, daar zie je eigenlijk drie dingen die daardoor plaatsvinden. Een uitputting van grondstoffen. Ik geef als voorbeeld bijvoorbeeld fosfaat. Dat is een stof die we in kunstmest gebruiken voor ons voedsel. Maar als je dat niet recirculeert en steeds met die mijnen uitput, dan komt er natuurlijk een keer een eind aan. Dan de verontreiniging van lucht, bodem en water. Ik heb een plaatje gemaakt waarin je dus ziet grondstoffen, die worden bijvoorbeeld gebruikt om een product als een auto te maken. Maar ja, uiteindelijk als je een lineair productiesysteem hebt, dan komen de restanten ervan op een vuilnisbelt. Denk ook aan plastic en plastic soep. Bij die productie vindt ook uitstoot van stoffen plaats. Fijnstof, zwaveloxide, stikstofoxide, met als gevolg luchtverontreiniging, uitstoot van broeikasgassen. Niet alleen CO2, dat is maar 60% zegt men van ongeveer het probleem, maar ook methaan en lachgas en ozon. Uitstoot van, we kennen het in Nederland ook, de stikstof. Een van de oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit. En ja, dan heb je ook nog bij de productie van voedsel... dat daar ook bijvoorbeeld die uitstoot plaatsvindt van stoffen naar de lucht, maar ook naar het water. Overmatige algenbloei die daar plaatsvindt en bodemdegradatie. En ik wil in de volgende plaatjes even iets illustreren over die verontreiniging van lucht, bodem en water en de gevolgen voor biodiversiteit, gezondheid en het leefmilieu. Nou, ik noemde het al, luchtverontreiniging is iets wat met name ook heel sterk was in de 60er, 70er jaren in Europa. Veel meer dan nu. Er zijn ook gelukkig dingen verbeterd. Nu heel ernstig in delen van China, India. Dit zijn plaatjes uit China. Waar fijn stof en ook stikstofoxide en ozon tot echt heel ernstige schade aan de gezondheid leidt. Het wordt wel de tweede doodsoorzaak genoemd. Er zijn artikelen over in The Lancet, een wereldberoemd medisch tijdschrift. En de World Health Organization die schat dat door fijnstof jaarlijks 7 miljoen mensen vroegtijdig sterven. Door longkanker, en chronische longziekten en luchtweginfecties. En door ozon wordt dat op zo'n 1 miljoen geschat. Er is zelfs gezegd dat tijdens de coronapandemie waarschijnlijk de gewone levensjaren door verminderde luchtverontreiniging in de steden in China groter is geweest dan wat er verloren ging aan, aan mensen die door vroegtijdig aan corona stierven. Het ene is natuurlijk heel direct, het andere gaat sluipend, maar het illustreert wel iets. Dan, onder andere is erosie is een hele grote bedreiging voor de bodemvruchtbaarheid. Jaarlijks verliezen we meer dan 1 miljoen hectare land eraan. En dat heeft vaak te maken met niet duurzame praktijken bij de verbouw van voedsel. Dan is er een serieus punt met de waterverontreiniging. Nou ja, we kennen in Nederland het hele punt van de zogenaamde stikstofcrisis. Maar als je dat wereldwijd is stikstof echt een heel groot probleem. Mijn meeste promovendi komen uit China. 10 van de 18, daar is het allemaal veel serieuzer. Maar het grote issue op wereldschaal is waterkwaliteit. Ook in Europa trouwens, de Baltische Zee. En dan moet je denken aan het feit dat voedingsstoffen die via de rivieren naar kustzeeën afspoelen, daar onder andere leiden tot eutrofiëring, heet dat. Die overmaat van voedingsstoffen die gaat bepaalde plantjes laten woekeren, algen bijvoorbeeld. En als die afgebroken worden, dan wordt zuurstof gebruikt, kun je zuurstofloze dode zones krijgen en vissterfte. Nu ziet daar een plaatje dat een algal bloom, en dat is zo'n algenbloei, heeft deze zone unsafe, onveilig gemaakt om te zwemmen. En denk aan de andere kant ook aan de enorme hoeveelheden plastic die wij in het water lozen. Wat ook echt een gigantisch probleem is. Als het zo doorgaat, verwacht men dat binnen 10, 20 jaar er meer plastic in de oceaan is dan vis. Nou ja, dan het klimaat. Eén ding is natuurlijk omstreden, dat weet ik, maar het feit dat broeikasgassen stijgen, dat die veroorzaakt worden door menselijk gedrag, en dat er een relatie is tussen broeikasgasstijging en de stijging van de temperatuur. En dat laat die drie dingen zijn allemaal onomstotelijk. De temperatuur stijgt, de broeikasgassen stijgen, en dat komt door menselijk gedrag. En er is een relatie, dat geeft wel heel wat te denken. En een ander ding is bijvoorbeeld, er zijn heel veel dingen bij klimaatverandering die een rol spelen, als gezondheidsproblemen door hitte extreme, voedselproductie, maar ook bijvoorbeeld, dat is funest voor allerlei koraalriffen. En daar speelt ook de verzuring van de oceaan een rol. U ziet er aan de linkerkant een gezond rif en aan de rechterkant een dood rif. En dan ziet u een plaatje dat als het temperatuur stijgt, dan zie je dat bleken van die riffen heel sterk toeneemt. Nou, een ander punt is uiteraard het grote probleem van het verlies aan biodiversiteit. En ook het gevaar van toename van pandemieën. Wat het contact tussen mensen die daardoor veel intensiever wordt, gecombineerd met ons reisgedrag over de hele wereld. Hè, dan denken we ook aan de coronapandemie. En daarbij speelt uiteraard ontbossing een grote rol. Dat is eigenlijk een heel ernstig probleem, vooral in de Amazone. Ook als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen daar, CO2. Ook wel een stuk eenvormigheid in onze productiemethode. En rechts ziet u een plaatje waarin u ziet 1800, 1900, 2000, en dan zit u aan de rechterkant. Het is niet zo helder te zien, het verlies van het aantal soorten binnen de ecosystemen. En dan praat je nu al over zo'n 13-14%. Maar sommige plantensoorten en diersoorten die zijn uitgestorven of die zijn 70% gedaald. In ons land bijvoorbeeld en in ook Duitsland is een schatting dat de insecten met 60-70% zijn teruggelopen. De vlinders met 50-60%. Dus dat is, en met name als het om bijen gaat, dan is dat ook een groot probleem voor de voedselproductie, want de bestuiving die neemt daarmee af. In China komt het voor dat mensen persoonlijk moeten gaan bestuiven. Nou, het is zeker ook zo dat ingrijpen helpt. He, er wordt wel eens gezegd, maakbare samenleving en relatie tot klimaatverandering, en ik begrijp dat ook heel goed. Die maakbaarheidsgedachte die is zeker te veroordelen, maar het is ook wel waar dat als je kijkt naar luchtverontreiniging in de 50, 60 jaren in Londen, Londen 55, Londen 2014, dan is er enorm veel verbeterd. De uitstoot is sterk teruggebracht, zwaveloxide met 90%. Ook de stikstofuitstoot is enorm teruggebracht. Hè? Het was vroeger nog veel erger, we hebben alleen een lange hypotheek en erfenis. En je ziet dan ook dat in Europa veel verbeterd is, maar in China heel veel verslechterd. Maar er komt nu ook heel veel aandacht daar. Je ziet hen daar dingen doormaken die wij in de 80er, 90er jaren hebben doorgemaakt. Dus het, gelukkig zijn dingen ook wel zeker verbeterd, maar we zijn er nog lang niet. Ja, en hoe moet je daar nu als christen in staan? Het is wel opvallend dat er een heel felle aanval is geweest in 1967 in het tijdschrift Science, een van de beroemdste tijdschriften ter wereld, door ene Lynn White, die stelde dat, hij noemde dat toen al de ecologische crisis, praten we dus over 60 jaar geleden bijna, dat dat een gevolg was vanwege het christendom. Want onze wetenschap, zegt hij, onze technologie, die is zo beïnvloed door orthodox-christelijke arrogantie tegenover de natuur, dat er geen enkele oplossing daarvan te verwachten valt. Nou, dat was natuurlijk een scherpe aanval. Aan het eind dan zegt hij niet zozeer het boeddhisme, wat je zou denken, maar Franciscus van Assisi, die stelt hij als voorbeeld. Daar is op gereageerd, onder andere in een boek door Francis Schaeffer, Pollution and the Death of Man. Daar staat achter in die reden van Lynn White, en dan gaat hij helemaal erop in, dat het juist eerder een gevolg is geweest van de verlichting, omdat een christen God als schepper ziet, hè, en eigenaar, en dat we haar daarom met respect behandelen. En ook een boek als van Alistair McGrath, The Reenchantment of Nature, die zegt ook, ja, die gedachte dat de mens de aarde mag exploiteren, dat is meer een typisch product van de verlichting. Maar goed, dan moet je wel zeggen, ook wij, christenen en orthodoxe christenen, zijn door die verlichting heen gegaan. En het valt ook niet helemaal te ontkennen dat er wel degelijk, ook bij orthodoxe christenen, een zeker verwaarlozing is van dit thema. Soms ook wel met verwijzing en terechte verwijzing dat dingen bijna een religie worden. Maar het verkeerde, het feit dat je er verkeerd in staat, is nog geen reden om het niet ernstig te nemen. En dan denk ik vooral aan het feit, als je God ziet als eigenaar van al het geschapene, dan gaat het om ons leven. Hij geeft alle het leven en de adem en alle dingen, zegt Handelingen. Ons verstand, de Heere geeft wijsheid, uit zijn mond komt kennis en verstand. Daar mogen we ons leven niet in gevaar brengen. We moeten onze gaven in Gods dienst besteden, onze verstand. Want ze zijn van God, de Vader, der lichte afkomende. Onze kinderen, als we die mogen hebben, die zijn een erfdeel van de Heer en daarom voeden we ze ook op tot zijn eer. Maar ook de aarde, dat is Gods bezit. Die is van de Heer, onze bezittingen. En daarom gaan wij daar respectvol mee om. Alleen al om die reden en geen enkel andere. En de Bijbel die leert ook heel duidelijk geen ongebreidelde economie. Want er was destijds een boek van de economie van het genoeg. En dat is iets wat wij toch heel veel hebben vergeten, terwijl de Bijbel daar heel duidelijk ook over spreekt. Je mocht bijvoorbeeld in het Sabbatsjaar moest je de grond ongebruikt laten liggen. Je mocht het zevende jaar niet bezaaien. En een deel van de oogst was voor de arme mensen. En in het jubeljaar mocht iedereen weer weerkeren tot zijn bezittingen. En Calvijn die zegt bij Genesis 2 vers 15 ook, over de aarde en het bouwen en bewaren. Wie een akker bezit, moet toezien dat hij de grond door zorgeloosheid niet uitgeput laat worden. Maar hij moet er zich op toeliggen om hem zo aan de nakomelingen over te leveren als hij hem heeft ontvangen of nog beter verzorgd. En het is interessant om te zien dat deze uitleg als het ware bijna de definitie is van duurzaamheid, zoals die door de zogenaamde Brundtland-commissie is geformuleerd. Namelijk, wij moeten de aarde doorgeven zoals we hem hebben ontvangen. Maar Calvijn ging nog een stapje verder, of nog beter verzorgd. Dat zat niet in die definitie. Ik kom tot een afronding. Waarom dan rentmeesterschap? Nou, alleen al omdat God het van ons vraagt. Alleen daarom al. Wij zijn uiteindelijk van alles rekenschap aan hem verschuldigd. En niet aan, ook al aan onze medemens, maar in eerste instantie aan hem. En dan is het helder dat de aarde van hem is. En dat wij dat net zo goed als het een zonde is om je medemensen slecht te behandelen, ook al komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo geldt dat even zozeer van deze aarde. En daarbij geldt dat ongebreideld consumeren, dat leidt ook tot uitputting van grondstoffen en grote milieuproblemen op wereldschaal. Daar lopen we meer en meer en meer tegenaan. En dan kun je toch ook denken aan een stukje aanpassing van je levensstijl, met name ook als het gaat om consumeren. En daar mag een christen zeker een voorbeeld in zijn. En dan de laatste, als het om dat voorbeeld gaat. Ik heb als kind nog het gebed geleerd en leer dat ook aan onze kinderen. Heer, wij danken, Vader die al het leven voedt, kroon onze tafel met uw zegen. En daar kwam in voor, leer ons voor overdaad ons wachten. Dat ging dan verder op dat we ons gedragen zoals behoort, doe ons het hemelse betrachten. En dat is denk ik ook de wezenlijke drijfveer van een ware christen. Ik denk hier aan het boek van John Bunyan, De Christenreis. Op weg een christen naar de hemelstad. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. En dat zou alleen om die reden ook al een reden moeten zijn om te zeggen. Daar ligt uiteindelijk ons hart. En dan gebruiken we deze aarde dus ook als een pelgrim en met mate. Bedankt en daarbij wilde ik het laten.
Dank u wel. Mooi dat u van de inhoud een mooie lijn trekt naar het dagelijkse christenleven. Nou, daar zullen we het laatste half uur zeker nog over te spreken komen.
Ja.
Er zijn twee vragen binnengekomen. Ik weeg even af, afhankelijk van het antwoord, of we ze alle twee nu behandelen of dat we één parkeren voor het laatste half uur. De eerste vraag is, in uw hoofdstuk noemt u allerlei soorten vervuiling. Kunt u ook iets vertellen over de vervuiling van oppervlaktewater door hormonen die niet uitgefilterd kunnen worden in waterzuiveringsinstallaties? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor mens en dier?
Oh, dat is wel even een lastige vraag, want dat is niet direct mijn vakgebied. Men heeft een heel gedeelte waar het gaat over inderdaad new emergent pollutants. Emerging pollutants heet dat, hè? Nieuwe. En daar zitten ook hormonen bij die je hele stofwisseling natuurlijk kunnen ontregelen. Maar ja, deze vraag, ik moet gewoon heel eerlijk in zijn, die kan ik niet beantwoorden, want daar weet ik toch te weinig vanaf.
Nee.
Dus het spijt me, maar ja, dan ga ik dingen zeggen waar ik geen expert op ben.
Nee. Nou, dat lijkt me een heel legitiem antwoord. Dan de andere, even kijken. In uw boek haalt u de klimaatsceptici aan en u stelt dat de temperatuur nu meer verandert dan in het verleden. Hebben die sceptici toch niet een punt? We hebben nu digitale meetinstrumenten en kunnen zeer nauwkeurig de temperatuur vaststellen. En die waren er in het verleden niet. Dus de vraag is eigenlijk, is de methode en de mogelijkheden die we hebben nu zoveel verbeterd, is het wel representatief om dat met elkaar te vergelijken?
Ja, kijk, als het gaat om sceptici, zijn dat vaak juist geologen die heel ver teruggaan ook. Met jaren waar wij grote vraagstellingen bij stellen, hè, tot miljoenen en honderden miljoenen jaren terug. En waar er zouden allerlei temperatuurschommelingen en ijstijden zijn geweest. Daar hebben wij de temperatuur natuurlijk helemaal niet gemeten. En dat is ver, ver voor ons. Ook al gaan we naar het jaar 1000, dan is het al niet meer aan de orde. Ook in de vakliteratuur die van deze dingen uitgaat, die spreekt nu van wat men noemt unprecedented climate change. Dus de snelheid waarmee het verandert is nog nooit in de historie voorgekomen. Laten we dan ook maar gewoon een aantal duizend jaren nemen. En de kernvraag, kijk, toen het om klimaatsceptici ging, was het aanvankelijk iets als, nou, die temperatuurstijging die valt wel mee, want die temperatuur werd niet representatief gemeten. Nou, dat hoor je niet meer. Dat is ondertussen, er zijn zoveel satellietmetingen, dat zegt niemand meer. Tenminste, geen serieuze wetenschappen. De tweede was, ja, die broeikasgassen die stijgen wel, maar dat hoeft niet door de mens veroorzaakt te zijn. Dat is ondertussen onomstotelijk vast komen te staan met satellietbeelden, met uitstoot, hoeveel er weer teruggaat naar de zee en naar de bossen. Dus dat de broeikasgassen stijgen, dat de temperatuur stijgt, dat die stijging van die broeikasgassen door menselijk gedrag komt, dat zijn drie feiten die eigenlijk mensen die nog wat sceptisch zijn over hoeveel dragen we bij, wetenschappers, niemand meer ontkent. De kernvraag zit alleen nog maar, hoeveel is dat dan nu, dat menselijk gedrag? Is het ook niet wending van de zon en allerlei natuurlijke oorzaken die dus kunnen schommelen? Maar dan kan ik alleen maar zeggen, maar ik ben maar een deel in dit vakgebied bezig. Ik hou mij bezig met de invloed van voedingsstoffen op de hele stralingsbalans. Maar dan kan ik alleen maar zeggen dat de afgelopen 30, 40 jaar die andere dingen alleen maar als schommelingen zijn gevonden. En zeg maar een complete trend alleen maar aan die stijging van broeikasgassen is te wijten. Dus ja.
Ja. Nou, u noemt het, ja. Inderdaad dat die omslag eigenlijk sinds de industriële revolutie. Dat het vanaf dat moment eigenlijk echt een keerpunt geweest is.
Nou, ja, Ja, en je ziet ook eigenlijk dat wetenschappers juist in het algemeen de neiging hebben om heel voorzichtige uitspraken te doen. Sommigen denken dat het allemaal alarmisten zijn. Mm-hmm. Maar die de IPCC-rapporten leest, die ziet in 1990, noemden ze nog niet eens een verband. En toen in 1995 zeiden ze het zou kunnen. En toen werd het likely, en toen werd het very likely, en toen werd het extremely likely. En de laatste zegt unequivocal, dus onomstotelijk.
Ja.
Dit is steeds...
Schuift dat op.
Het stapelde zich maar op, de bewijzen.
Ja. Ja. Nou, voor nu dank u wel. We komen om 9 uur treffen we elkaar weer. En dan zullen we nog nader ingaan, vooral in relatie, denk ik, als christen hiermee om te gaan. Aardig om daar nog eventjes, waar u eigenlijk mee afsloot, om daar wat mij betreft nog eventjes verder van gedachten over te wisselen. Daarmee zijn we aangeland bij de laatste presentatie voordat we met elkaar daarover in gesprek gaan. En dat is de presentatie van professor Dr. Wim van Vlastuin over het hoofdstuk Geloof in de wetenschap met als ondertitel over onbewezen vooronderstellingen. En ik zou u van harte willen uitnodigen om daarmee van start te gaan.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Misschien is het goed om even een blik te laten werpen op de inhoudsopgave van het boek. Het boek ziet er aan de buitenkant zo uit. Zie je dat in de goede volgorde of wordt het dan omgekeerd weergegeven? En het laatste gedeelte op deze pagina bij de inhoudsopgave gaat over wetenschapsvisies en filosofie. Dat is een hoofdstuk van dokter Jochemsen, van Kees Roos en van ondergetekende. Dan heb je een beetje een idee bij het luisteren dat... wat het kader is waarin mijn hoofdstuk wordt besproken. En dat er ook nog andere hoofddelen zijn in dit boek. Nou, mijn hoofdstuk gaat vooral over de vraag... sluiten geloof en wetenschap elkaar uit? Dat kan zomaar een hele makkelijke gedachte zijn. Hè? Wetenschap en geloof strijden met elkaar... Je gelooft de dingen, maar je weet ze niet, of je weet de dingen, en daarom is het absurd en irrationeel om dingen te geloven. Ik denk dat die scheiding tussen geloof en wetenschap ook vaak wel bij orthodoxe christenen voorkomt. Dat wij een scheiding maken tussen geloof en wetenschap, tussen verstand en geloof, verstand en hart. We hebben geen begripsleer, zeggen we dan, maar we hebben een geloofsleer. Op zondag moet je je verstand eigenlijk niet gebruiken en op maandag moet je je geloof achterlaten. En we noemen dat een dualisme, dat je leeft in twee werelden, in twee werkelijkheden. En dat is op zich te begrijpen, dat mensen een bepaalde dreiging zien in wetenschappelijke ontdekkingen. En dat men denkt van ja, is dat niet bedreigend voor het geloof? En ouders kunnen natuurlijk bezorgd zijn als hun kinderen gaan studeren en dan denken, ja, wat gebeurt er dan met hun wereldbeschouwing en hun geloofsovertuiging? Heel dichtbij komt zoiets, hè? Als het gaat om wonderen, kun je eigenlijk wel in wonderen geloven? En is het niet irrationeel om in wonderen te geloven? En als je nou een redelijk weldenkend mens wil zijn, kun je dan wonderen en wonderen in de Bijbel, kun je die eigenlijk wel serieus nemen? Of moet je die met een korreltje zout nemen? Zijn dat eigenlijk mythen? Zeggen die meer over de Bijbelschrijvers dan over de dingen die zich hebben voltrokken? Je moet zeggen dat deze scheiding tussen geloof en wetenschap, dat is niet altijd in het christelijke geloof zo geweest. Men heeft wel altijd nagedacht over de verhouding tussen hoofd en hart, maar men heeft dat nooit uit elkaar getrokken. Althans, niet tot... de moderne tijd. De moderne tijd is dan niet de laatste 10 jaar of de laatste 100 jaar zelfs, maar denk aan de tijd van na de middeleeuwen. Iemand als Descartes, René Descartes is een belangrijke sleutelfiguur die iets weergeeft van het denken en de cultuur van die tijd. Die een belangrijke devies van hem was cogito ergo sum, ik denk of ik twijfel. En daaruit leid ik af dat ik ben. En dan zie je dat het menselijke subject, het denkende menselijke subject, helemaal verzelfstandigd wordt en als uitgangspunt wordt genomen om de werkelijkheid te verstaan. En de werkelijkheid wordt dan geobjectiveerd. Die wordt neutraal gemaakt. Dat is iets afstandelijks wat je als subject gaat onderzoeken. We spreken dan over de scheiding tussen object en subject. Nou, Descartes was erg rationalistisch. Immanuel Kant wilde dat temperen. Die zei, onderzoek is toch ook heel belangrijk, hè, dat je zintuigelijke waarnemingen doet. Hij wilde het geloof redden van de dreiging van de wetenschap. En hij maakte een onderscheid tussen weten en geloven. De dingen van God, van drie eenheid, van Christus, van verzoening. Hij zei, dat zijn dingen die horen bij het geloof. Maar die weten we eigenlijk niet. Alleen de dingen die we kunnen meten, dingen die we kunnen beargumenteren vanuit die metingen, dat weten wij. Dus het geloof werd dan iets heel subjectiefs. Dat is iets van jou, van je hart, van je gevoelen, van jouw mening, van jouw denken. De wetenschap werd iets objectiefs. Dat is echt de waarheid en daar kun je stellige uitspraken over doen. Maar over jouw gevoelens en jouw meningen, jouw intuïties, dan moet je over zwijgen of alleen in de kring van gelijkgezinden kun je er iets over delen. Maar dat heeft geen objectieve betekenis en waarde. Nou, deze onderzoekende instelling van Descartes bijvoorbeeld, de objectivering van de werkelijkheid, dat meten om tot weten te komen, wat Immanuel Kant dan onderstreept, dat heeft ons in de samenleving heel ver gebracht. Hè. Wetenschap en techniek hebben een enorme vlucht genomen. Allerlei ziekten hebben we in kaart kunnen brengen. Relaties tussen oorzaken en gevolgen bij ziekten hebben we in kaart kunnen brengen. En dat hoeven wij niet te ontkennen. Het probleem is alleen dat die verhoudingen tussen oorzaak en gevolg, dat weten van de zichtbare dingen, dat bepalend werd voor het hele, voor de hele werkelijkheid, voor het hele wereldbeeld. We spreken dan over de mechanisering van het wereldbeeld. En dan wordt de wereld eigenlijk één hele grote machine met allemaal onderdeeltjes. Onderdeeltje kun je eventueel vervangen. Zo kun je ook over je lichaam denken. Dat is een optelsom van allemaal onderdelen. En als die onderdelen maar werken, dan werkt het lichaam. En zo kun je op een hele objectieve, afstandelijke, neutrale, ongelovige manier gaan nadenken over het lichaam. En over de hele wereld, de hele werkelijkheid, de hele kosmos. En laten wij onszelf een spiegel voorhouden en eerlijk erkennen dat die neiging, en misschien is dat nog te zwak uitgedrukt, maar die werkelijkheid ook in ons denken, ons staan in de werkelijkheid, is binnengeslopen. Nou, dat, hè, als we beseffen, dit is de werkelijkheid en dat meten, dat brengt ons tot weten. Kunnen we dan wel beweren dat we dingen weten over God en weten over Christus en over de verzoening en over de hemel en over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en over de schepping? Dat schijnt dan strijdig te zijn en dat sluit elkaar uit. Nou, ik zou in deze voordracht twee kanttekeningen daarbij willen maken. In de eerste plaats kun je je afvragen, is de wetenschap wel objectief? Is de wetenschap wel neutraal? Gaat alles in de wetenschap wel rationeel eraan toe? In de wetenschapsfilosofie, hè, dus het denken over wat is nu eigenlijk wetenschap en hoe bedrijven wij wetenschap, daar wordt meer en meer erkend dat wetenschap niet los is van vooroordelen. Waarom ga je een bepaald onderzoek doen? Hoe interpreteer je uitkomsten van je onderzoek? Dat heeft alles te maken met je vooringenomen positie. Met vooronderstellingen die niet direct bewezen zijn. En je handhaaft die vooronderstellingen zolang als dat werkt. En alle metingen die je doet en alle onderzoek dat je doet, dat die vooronderstellingen bevestigt. Maar als er metingen en onderzoeken zijn die strijdig zijn met jouw aanvankelijke vooronderstellingen, is dat niet gelijk een reden om jouw interpretatiekader, hè, jouw vooronderstellingen terzijde te schuiven. Maar je probeert zo lang mogelijk je bestaande vooronderstellingen, we spreken dan over paradigma, om dat te handhaven En door alternatieve metingen probeer je dat nog weer eens te bevestigen. En je probeert weer nieuwe hypotheses uit. En je probeert zo lang mogelijk het bestaande paradigma te handhaven. In de jaren 70 is er een wetenschapsfilosoof geweest, Thomas Kuhn. Die heeft daar een boek over geschreven, Wetenschappelijke Revoluties. En dat heeft ook wel een revolutie teweeggebracht in het nadenken over wat is eigenlijk wetenschap. Het is ook ongekend hoe vaak dat boek gelezen is, gedrukt is, als het gaat om een academisch boek, wat gaat over een wetenschapsfilosofisch thema. Ik denk dat met alles wat je eventueel op Thomas Kuhn zou kunnen afdingen, er zijn best wel weer vragen bij te stellen, maar het punt dat hij maakt, dat onderzoek en onderzoekers niet blanco en neutraal beginnen, en dat het niet een allerlei blanco metingen zijn die op een rijtje staan en dat je daar conclusies uit gaat trekken. Ik denk dat dat een hele belangrijke en gewichtige overtuiging is die hij daarin onderbouwt en naar voren brengt. Je zou dus kunnen zeggen, wetenschap vindt altijd kader in vindt altijd plaats in het kader van vooronderstellingen. En noem dat eventjes tussen aanhalingstekens geloof. Hè? Onbewezen uitgangspunten, die vormen het kader van jouw onderzoek. Dus dat betekent dat geloof en wetenschap helemaal niet zo ver uit elkaar liggen. En dat een wetenschapper niet zonder onbewezen vooronderstellingen kan. En dat wij in het geloof ook op die dingen afgaan die wij niet rationalistisch klein kunnen krijgen. Dat is een eerste kanttekening bij de gedachte dat wetenschap en geloof elkaar uitsluiten en elkaar zouden bedreigen. En dat je niet met goed fatsoenlijke gelovigen zou kunnen zijn als je wetenschapper bent en andersom. De tweede opmerking heeft ermee te maken dat als wij het wereldbeeld mechaniseren, dan betekent dat het wereldbeeld gesloten is. En dat is een machine die in zichzelf zit opgesloten en die werkt langs de wetten van oorzaken en gevolg. En dat lijkt alle dingen die met het geloof te maken hebben, die van buiten afkomen, die dat mechanische wereldbeeld overstijgen, uit te sluiten. Als we nu eens nadenken over Pasen, dan leven wij deze week naartoe. En wij geloven dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Voor mijn natuurlijke verstand een niet aannemelijk verhaal. Maar als wij de geschiedenis die daarover tot ons komt in de Bijbel, als we dat eerlijk op ons laten inwerken, is dan niet de meest aannemelijke duiding van alle gegevens dat de Heer Jezus werkelijk heeft, dat hij werkelijk is opgestaan. Kijk, als je van tevoren uitsluit, er kan geen opstanding plaatsvinden, dan zul je ook niet overtuigd worden van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar als je ziet, er zijn discipelen die totaal niet konden geloven dat een gekruisigde zou kunnen opstaan. Je kunt bij hen niet voorstellen dat zij alleen maar een wensdenken hadden en dat ze dat gepropageerd hebben, dat ze daar hun leven voor gingen wagen. Er zijn discipelen die hebben verteld dat zij Jezus hebben gezien en dat Jezus is opgestaan uit de doden. Terwijl dat al helemaal niet dus vanzelfsprekend is gezien hun visie op een gekruisigde. Die zou nooit door God opgewekt worden, zou nooit door God zo gerechtvaardigd worden door zijn opstanding. Als het alleen discipelen zouden zijn, dan zou je kunnen denken, misschien is er bij die mensen een steekje los dat zij tot die opvatting zijn gekomen. Maar als daarbij ook het lege graf aanwezig is, stel je voor je hebt alleen het lege graf, dan kun je inderdaad nog denken, misschien hebben de discipelen dat lichaam eruit gehaald. Maar als je nou de combinatie hebt van een leeg graf en discipelen, voor wie het helemaal niet vanzelfsprekend is dat zij de opstanding van de gekruisigde gaan uitdragen, dan is de combinatie van die beide gegevens wel zo geloofwaardig dat er werkelijk de opstanding van Jezus Christus heeft plaatsgevonden. Die opstanding van Christus die past niet in een gesloten systeem. Dus als je een gesloten systeem hebt en als dat het einde is van jouw denken, dan kom je niet tot de aanvaarding van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar wetenschap wil toch niet zeggen wat niet kan, maar wetenschap wil meten en onderzoeken welke dingen gebeuren. En ik denk dat het echt wetenschappelijk is om je open te stellen voor de mogelijkheid dat er dingen gebeuren die buiten dat gesloten wereldsysteem gebeuren of van buitenaf in die wereld inbreken. Nou, dat is de klassieke grondhouding van gelovigen uit de vroege kerk en ook uit de middeleeuwen. Het adagium van hen was fides querens intellectum. Geloof zoekt inzicht, betekent dat. En dat betekent dat er een eenheid is van geloof en van verstand. Het geloof gaat voorop, fides. Maar dat geloof zoekt wel naar doordenking en zoekt wel naar nader inzicht. Dat betekent ook dat je de grenzen van de reden moet erkennen. Zoals ik al zei, je kunt nooit zeggen wat niet kan. Een wetenschapper kan alleen maar zeggen wat wel kan en wat zich wel voltrekt. Reden heeft ook grenzen als het gaat om wat is nou schoonheid? En wat is nou goed? Wat is nou het doel van het leven en het doel van de wereldgeschiedenis? Wat is nu de betekenis van de dingen die ik wetenschappelijk aan het meten ben? De wetenschap kan zeggen hoe de hemellichamen gaan, maar die kan niet zeggen waar ze vandaan komen en waarom dat allemaal gebeurt. Daar denkt het geloof over na. En dat laat ons zien, geloof en verstand, die moet je niet uit elkaar trekken, maar die horen juist bij elkaar. Het geloof gaat over dingen die groter zijn dan mijn reden en groter zijn dan een gesloten wereldbeeld. Elke bekering, elke keer dat iemand tot geloof komt, is niet te verklaren uit oorzaak en gevolg. En is ook niet te verklaren uit psychologische wetmatigheden. De Bijbel is er vol van dat een weg baant waar het niet kan. Een weg door de Rode Zee. Dat die water laat komen uit een rotssteen. Dat God mens wordt. Dat er een herschepping is. Dat er iets van een totaal andere orde zal komen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zo kun je ook denken aan de schepping. En dat betekent dat wij als christenen ook op zondag ons verstand mogen gebruiken. Dat we God lief hebben met ons verstand. En dat we bidden om verlichte ogen van ons verstand. En dat we op maandag, als we biologie bedrijven, dat we dan niet ons geloof uitschakelen. Maar dat ons opscherpt en misschien wel tot diepere inzichten ook in wetenschappelijk kader brengt. Ik zou willen afsluiten met een beeld. Als wij een reis maken in een bepaald landschap, dan maken wij gebruik van een landkaart. Nou, de landkaart is een enorme reductie van het landschap. Het landschap is vele, vele malen rijker dan de landkaart. Maar het is wel heel handig om die landkaart mee te nemen. Dan kom je verder in het landschap. Nou, zo zou je wetenschap kunnen zien als de landkaart. Het is een reductie van de werkelijkheid. De werkelijkheid is veel voller en rijker dan de landkaart. Maar de landkaart geeft ons wel inzichten in de mogelijkheden, in de wegen, in de verbanden, in de relaties, in het landschap. Kortom, geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, maar sluiten elkaar in. Dank u wel.
Nou, een mooie afsluiting van de voordracht. Mooi voorbeeld ook, wat u ook aanhaalt in uw hoofdstuk, van de landkaart als reductie van de werkelijkheid. Mooi beeld om dat mee duidelijk te maken. Er is een vraag binnengekomen, die zal ik even voorlezen. En daarna dan zullen we in een wat bredere setting nog met elkaar in gesprek gaan tot 9:30. Er staat, de wetenschap die zich bezighoudt met ontstaansgeschiedenis, dat valt toch niet onder empirisch onderzoek, maar historisch onderzoek? Of ben ik nu te kort door de bocht? Nou, mijn vraag aan u is om daar uw gedachten over te geven.
Ja, nee, ik denk dat ontstaansonderzoek en je kunt algemeen zeggen geschiedenis, hè, onderzoek van de geschiedenis, de wetenschappelijke discipline van de geschiedenis, dat dat laat zien dat de natuurwetenschappelijke methode van onderzoek weliswaar zijn grote waarde heeft, maar dat je die niet eindeloos kunt uitbreiden en veralgemeniseren. Geschiedenis houdt zich bezig met unieke verschijnselen die in het verleden plaats hebben gevonden, waar wij nu geen toegang meer toe hebben en waar je uit allerlei bronnen moet proberen te reconstrueren wat er zich heeft voltrokken. Als wij historische bronnen gebruiken, waarom zouden wij dan niet, dat is dan een toepassing, waarom zouden wij dan niet de historische bronnen van de evangeliën gebruiken om het gebeuren rond Pasen te, noem maar even, te reconstrueren? Dat is één toepassing. En de andere toepassing is dat je die mechanisering van het wereldbeeld waar ik het over had. Hè, dat je dat natuurkundige model, dat je dat gaat gebruiken voor alle soorten van wetenschap, dan doe je gewoon heel erg onrecht aan de geesteswetenschappen, waar ook dus de geschiedenis onderdeel van uitmaakt.
Ja. Daarvoor zou een ander paradigma, om inderdaad in dat in jargon te zeggen, een manier van denken over hoe bedrijven we wetenschap veel passender zijn eigenlijk.
Precies, precies. En een probleem van wetenschappelijk denken is vaak dat, dat er zo'n fysicalisering, zo'n gebruik van natuurkundige instrumenten in de wetenschap heeft plaatsgevonden.
Ja, nou, ik ben op dit moment ook een boekje aan het lezen waar een aantal auteurs ingaan ook over het gebruik van modellen in het bijzonder. En zij geven daar eigenlijk ook een soort waarschuwing van het gevaar van succes, waarin ze eigenlijk ook verwijzen naar de successen die natuurlijk ontegenzeggelijk in de natuurkundige hoek geboekt zijn. Maar dat die inderdaad geëxtrapoleerd worden naar allerlei andere vakgebieden waarbij dat helemaal niet wenselijk is, zeg maar. En het is natuurlijk heel verleidelijk om dat te doen, omdat die successen er wel zijn natuurlijk. Dat mogen helder zijn. Nou, dank u wel. Ongetwijfeld komen we zo terug. Ik vind het interessant om nog even na te denken. U haalde net het geloof zoekt inzicht. Dat is een soort rode draad door uw hoofdstuk. U gebruikt er drie kopjes voor waarbij steeds de zinsnede iets aangepast wordt. Ik vind het leuk om daar nog even op terug te komen zo. We waren bij de eerste lezing, hadden we een cliffhanger. Is misschien wat te zwaar aangezet voor een avond met lezingen. Maar in ieder geval een haakje openstaan als het gaat over het gesprek aangaan met christenen in het bijzonder. Die er een andere lezing van met name de eerste hoofdstukken van Genesis op nahouden. Maar ik denk dat dat ook voor andere gespreksonderwerpen zeker zo kan zijn. Daarin speelt vooronderstellingen een rol. En ik denk dat dat ook bij de derde lezing ook al naar voren gekomen is. Maar ik zou graag aan u, Martjan Paul, het woord geven om daar verder op in te gaan. En tevens ook de uitnodiging aan de andere sprekers om daar gerust bij aan te haken als u daar gedachten over heeft. Voor mij.
Dus allerlei. Allerlei vragen en als zijn. Kun je me zo verstaan?
Ja, het was even een hapering in het beeld, maar dat is voor zover ik kan zien opgelost en ik kan nu goed horen.
Prima, nou. Goed, je hebt natuurlijk allerlei soorten mensen en vragen. Hè? Dus wat vandaag de dag natuurlijk ook heel vaak is een persoonlijke ervaring van leed en verdriet. En hoe kan God dat dan toestaan en hoe kan God dan goed zijn? En dan krijg je natuurlijk een heel ander gesprek dan iemand die met exegetische argumenten begint. Maar wat ik nogal eens een keer te horen krijg is, als je bijvoorbeeld de evolutietheorie niet serieus neemt, dan stel je eigenlijk buiten de samenleving. En zoals iemand ook een keer zei, je rijdt toch ook in een auto, je gebruikt toch ook een mobiele telefoon, dus je gebruikt wel allerlei verworvenheden van de hedendaagse. Maar waarom ga je dan op bepaalde punten verder? Voor een deel zou ik kunnen antwoorden met wat collega's. Dat bij een auto, een telefoon, gaat het om natuurkundige zaken. En die worden natuurlijk bij honderdduizenden geproduceerd en wordt elke keer weer getoetst en verbeterd. Maar bij een historische reconstructie komen totaal andere dingen aan bod. En wat mij wel opvalt is, ook onder christenen vaak denken, die eerste paar hoofdstukken van Genesis gewoon tussen haakjes en dan de rest van de Bijbel geloof ik wel. Nou, dan ga ik het liefste in op het punt, er is heel veel samenhang met de andere hoofdstukken. Zowel met de rest van Genesis, als ook met het Nieuwe Testament. Dus er verschuift gewoon veel meer dan dat je in eerste instantie denkt. Nou, dus dat is eigenlijk dan mijn invalshoek.
Ja. Misschien wil ik er nog wel op aansluiten, dat wat mij wel eens opgevallen is, dat met name meer in de alfawetenschappen, ook wel onder theologen, er een veel groter, ik zou zeggen, heiliger geloof is in de evolutietheorie en al zijn facetten, dan onder die beta-wetenschappers zelf. Ik bedoel, ik heb een overleg met een evolutiebioloog, die echt wel, we kunnen goed met elkaar, hoewel hij echt anders erin staat, dat zal duidelijk zijn. Maar hij geeft ook wel toe dat 95% van de vakliteratuur is gewoon het aanpassing van soorten die ook daadwerkelijk nu plaats hebben. Hè? Ik bedoel, zoals als iets warmer wordt, kunnen soorten zich heel langzaam, dat is heel vaak de vraag, kunnen ze zich er nog toe aanpassen? Of gaan soorten opschuiven uit Frankrijk naar Nederland? Kunnen ze zich aan andere omstandigheden aanpassen? Daar bestaan ongelooflijk grote delen van de vakliteratuur in evolutionary biology uit. Hè? Laten we daar eens mee beginnen. En het tweede is, als het inderdaad om die historische reconstructie gaat, dan zie je natuurlijk feiten, of je meet dingen. En dan komt het voortdurend op interpretaties aan. En als je echt met mensen erover gaat praten, dan staan ze echt wel open voor het feit dat er ja, ook heel veel interpretatiezaken bij zitten. En zeker als het gaat om ontstaan van leven en alles wat erbij hoort, ken ik een collega die daar uitermate grote vragen bij heeft. En als laatste nog,
voor ja, dat is het probleem.
Ja.
Ja. Nou, een van de problemen bij de discussies over schepping en evolutie is dat het over zoveel terreinen gaat. En dat de meeste mensen Precies. hebben maar één studie gedaan. En dan zeggen ook theologen natuurlijk vrij gauw van ja, hoor eens over die dateringen. Daar heb ik geen verstand van. En sterrenkunde weet ik helemaal weinig. En biologie nog minder. En ze zullen wel gelijk hebben. En dan vind ik het interessant om gewoon na te gaan van hoe zijn bepaalde theorieën ontstaan. En vooral in de, bijvoorbeeld merkt dat het duidelijk filosofische vooronderstellingen waren dat alles van geleidelijk ontstaan moest zijn. Geen catastrofe, maar geleidelijk ontstaan. Dat dan Charles Darwin, dat wil ik ook gaan aantonen voor de. En dat weer een tijd later iemand zegt, dat wil ik dan ook aantonen voor de ontwikkeling van de godsdiensten. Dus die gedachten gaan eerst. Zo heb je dus allerlei theorievorming.
Exact. Ja, als je begint te denken vanuit het begin, dan heb je natuurlijk 1000 vragen. Maar wat mij heel erg heeft geholpen, als je denkt vanuit Christus. En dat is de ultieme openbaring van God. Maar als Christus een wonder doet, hij spreekt op de bruiloft in Cana, of bij die verlamde hand, of bij Lazarus, bij het graf. Hij spreekt en het is er. Als dat de ultieme openbaring van God is, dan wordt het voor mij ook voorstelbaar dat God spreekt in Genesis en er komt een wereld tevoorschijn. Dat heeft mij persoonlijk heel erg geholpen of verzekerd, of hoe moet ik zeggen. Van de, zonder dat ik verstand heb van al die wetenschappen die te maken hebben met geschiedenis en aardrijkskunde en biologie enzovoort. Maar dat je het in ieder geval, dat het bijbels gezien helemaal voorstelbaar is vanuit Christus, dat God de wereld heeft geschapen. En als hij de eerste wereld heeft geschapen. Ja. Dan komt ook voor mij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die van een andere orde zal zijn, als heel voorstelbaar naar voren.
Ja. Mooi. Wel even een stapje terug, als het gaat inderdaad over informatie, wat ik zelf ook merk, ook in het onderwijs, als er inderdaad, er zijn natuurlijk een hoop populair wetenschappelijke tijdschriften. Wat daarin opvallend is op het moment dat er over een bepaald vakgebied geschreven wordt, is dat het dan vaak toch wat massiever en wat ongenuanceerder neergezet. U noemde net al aan, in uw eigen vakgebied, daar wordt heel genuanceerd gedacht. Iedereen weet de mitsen en maren, kent alle beperkingen van metingen en onderzoek die gedaan zijn. Maar die vallen eigenlijk een beetje weg op het moment dat dat in 500 woorden gepresenteerd wordt in een glossy tijdschrift. En ik heb het idee dat dat ook meeweegt in, het, in de beeldvorming. Dat het gewoon daarmee toch wat zwart-witter neergezet wordt dan het binnen het vakgebied zelf eigenlijk gepresenteerd wordt.
Misschien kan ik dat nog wel. Dat is wel een tijd geleden. Maar we hadden in Wageningen een van de beroemdste hoogleraren. Als je gaat vragen wie was de beroemdste ooit in 100 jaar, dan komt er toch eigenlijk altijd uit. Een beetje net als Einstein in de natuurkunde, C.T. de Wit. En die heb ik ooit in de 80e jaren een gesprek horen houden met Van Delden toen nog. En dat was een heel bijzondere avond, want de Wit ergerde zich, zei hij zelfs, aan de simplisme waarin een biologieboek op de middelbare school dat allemaal werd neergezet. Want hij vond er ongelooflijk veel wetenschappelijke hapers in zitten. Ja. En uiteindelijk bleek hij was geen christen. Hij kon niet geloven dat zei hij ook, een god met een toverstokje. Maar eigenlijk vond hij er zoveel bezwaren. Hij zei uiteindelijk, ik weet het eigenlijk niet.
Nee.
Maar je ziet wel heel veel dat omdat God nooit een plaats kan hebben, zoekt men altijd naar een theorie om het te verklaren. Dus ik bedoel, altijd een mens als Edgar Andrews heeft er eens op gewezen, dat als er iets gevonden wordt, ergens in een diepzee op zoveel kilometer dat het kan leven. Hoe is er ooit terechtgekomen? Ja. Moet ik altijd verklaringen komen.
Ja.
Per definitie. Ja. En hij vond dat storend dat er heel veel bij was wat volgens hem de toets van wetenschappelijke kritiek niet kon doorstaan. Maar meer filosofie was dan wetenschap.
Ja. Ja.
Wel aardig om te zeggen, denk ik.
Mooi. Een tweede punt waar ik nog even bij stil wil staan. Ik vond het een mooie opmerking net, het denken vanuit Christus. En wat ik een aardig brugje vind eigenlijk naar een vraag die ik wil neerleggen. Ik kan me voorstellen als jonge christen, misschien aan het eind van de middelbare school, misschien net gestart met een vervolgopleiding. Misschien één stapje verder al net getrouwd en starten met een gezin. In het onderwijs wordt de laatste tijd heel veel gesproken over dat leerlingen op allerlei gebieden weerbaar moeten zijn. Het is bijna geen onderwerp te bedenken waar dat woord niet aan gekoppeld wordt. Ik zou het ook wel aardig vinden om gewoon even van gedachten te wisselen van hoe zouden we als christenen eigenlijk gewoon weerbaar kunnen zijn over in ieder geval de thema's die nu voorbij gekomen zijn. Ben ik ook benieuwd als het gaat over het klimaat en hoe gaan we om met de schepping om ons heen. Nou, in de lezing kwam ook wel naar voren dat er best af en toe een spanning zit. Bijvoorbeeld werd genoemd, het maakbaarheidsdenken is iets waar we als christenen best kritisch tegenover moeten staan. Anderzijds moeten we ook niet nalaten om daar gewoon stappen in te zetten als die mogelijkheid er is. Hoe zouden we ons als christen daar nou goed in kunnen positioneren? Wat zou eigenlijk het advies zijn wat jullie mee zouden willen geven?
Ja, ik vond dat collega De Vries heel mild was naar de christenheid als het gaat om de zorg voor de schepping en het oog voor de schepping. Zou het eigenlijk niet andersom moeten zijn dat wij juist vanuit de levende relatie met de schepper en daardoor het ontzag voor de schepping en het wonden van de schepping, eigenlijk hadden christenen voorop moeten lopen in zorg voor het klimaat. En zorg voor de biodiversiteit.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Het punt is alleen dat je. En ik ben ook bang dat een deel. Maar daar zitten we zelf allemaal in. Hè? Ik heb wel eens een keer tegen iemand gezegd. Als wij in 1800 zoveel in Amerika hadden geleefd in Florida. Hadden we waarschijnlijk slaven gehad. Hopelijk hadden we ze goed behandeld. Maar het is wel waarschijnlijk. Ja. En dat komt dat je ingepakt zit in een systeem. Ja. He, want we maken er allemaal gebruik van. Maar ik vind het wel ernstig, persoonlijk, dat ik wel eens het gevoel heb dat heel veel van die argumenten over maakbaarheidsdenken enzovoort, ik zou zeggen klimaatreligie, en kent allemaal wel, hè? Dat het ook wordt gedaan om met name een heel materialistische levensstijl, die even zozeer volledig fout is, een feit in stand te houden. Ja. He, want laten we eerlijk zijn, en zelfs wel eens een beetje verdenking dat wetenschap dat doet om, ja, om aan geld te komen. Terwijl, ik weet gewoon zelf ook, als er ergens is waar je je rug recht moet houden in de wetenschap, dan is het wel de druk van grote, als je ooit voor een bedrijf hebt gewerkt, en waar het om miljoenen of honderden miljoenen, moet je je rug recht houden om dingen die hun niet aangenaam zijn ook te zeggen. Dus de druk ligt wat dat betreft, moet ik eerlijk gezegd, de linkerkant van wetenschappers hebben daar veel meer gelijk in. Daar ligt veel meer de probleem dan omgekeerd. En zoals de tabaksindustrie miljoenen heeft gespandeerd om desinformatie te verspreiden, heeft ook het klimaat, heeft ook de mensen die de broeikasgassen uitstoten dat gedaan. Er is honderden miljoenen in verspijkerd. Hoe gek ik het ook zeggen moet. En dat is heel triest dat je echt moet zeggen, en ook in Amerika waait het ook over, dat je zeggen moet, ja, daar zit ook gewoon belang achter en materialisme. Ik vind het ernstig om te zeggen, maar het is gewoon zo. En omgekeerd ben ik ook benauwd voor een vorm van, laten we zeggen, duurzaamheidsdenken, waar het een soort 11e gebod wordt. Het heeft alles te maken met de 10 geboden. Hè? Gewoon het gij zult niet begeren. Het staat in het totale kader van Gods wet. En dat.
En als ik het zo beluister, eigenlijk bij de verschillende onderwerpen, lijkt het op dat we als christenen eigenlijk in staat moeten zijn om een buitenpositie in te nemen. Dat we eigenlijk afstand kunnen nemen van de omgeving, de tijd waar we natuurlijk allemaal in leven. En daar toch, zeg maar, kritisch op kunnen beschouwen van, ja, welke keuzes maak ik nu? En waar nodig daar dan ook afwijkende keuzes maken? Ik heb het indruk dat dat een beetje is, als ik dat als rode draad een beetje terug hoor. Klopt dat of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik denk dat dat klopt.
Ik denk dat het christelijke geloof in zich heeft dat je een onafhankelijkheid hebt. Hè? Als Christus ons ankerpunt is, en Christus is in de hemel, en dat is ons burgerschap in de hemel.
Zijn we bijwoners, zoals dat dan.
Dan ben je niet opgesloten in deze wereld. En Lewis heeft wel eens gezegd, degenen die het heil zoeken buiten deze wereld, die zijn het beste voor deze wereld. Dat zou mooi zijn als dat waar was. Hè? Dat we juist vanuit die onafhankelijkheid ook het scherpste kritisch kunnen zijn naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. En tegelijkertijd vanuit het besef dat het Gods schepping is, het voorbeeld geven in de zorg ervoor.
Ja.
Misschien nog een voorbeeldje. Laatst is er een boekje uitgekomen van ook een hoogleraar, Muel Kaptein. Dat gaat gewoon over christenen in het bedrijfsleven. Een prachtig boekje wat alleen maar citaten uit de Bijbel heeft. Ja. Alleen, niets anders. Hij heeft gewoon een continu die wat last heeft, citeren die tekst. En dat is eigenlijk, is dat boekje zo opgebouwd. Zijn man die bij KPMG een hoge rol heeft. En dan zeg je, het is gewoon zo mooi om alleen vanuit de schrift die dingen te zien. En terugverband, wat er overal in voorkomt. Dan heb je een geluid wat ook deels in de wereld wel ontvangen wordt. Omdat men het, hierin zie je Gods zorg die draagt voor de wereld, maar ook voor mensen onderling. En dan heb je een heel eigenstandig geluid die aan de andere kant toch invloed heeft. Ook binnen het vakgebied waar hij werkt. En dan moet je ook dapper zijn. De man is ook gewoon heeft die durft, zou ik bijna zeggen. En dan komen dingen die misschien ook in politieke zin wel door.
Naast is natuurlijk ook van belang. Want kijk, we kunnen de nadruk leggen op vreemdelingschap en eigen opvattingen en alleenstaan. Maar dan kun je natuurlijk ook zeggen, gaan we alleen maar in een eigen zitten. Met elkaar te discussiëren. Maar
het is juist die man.
De uitdaging.
Ja.
Het is juist de uitdaging om in een seculiere context ook daar voor een deel dezelfde methode te gebruiken. Ook te luisteren naar kritiek die er kan zijn. En dat je juist daar in gesprek bent met andere invalshoeken.
Nee, helemaal dus eens.
Er blijft een bepaalde spanning, maar niet helemaal op eigen terugtrekken, maar gewoon ook met allerlei onderzoeken die door anderen ook beoordeeld worden.
Ja, helemaal eens. Nee, maar dat voorbeeld wat ik nu gaf, dat is juist iemand die die juist ook gewoon deze dingen onverbloemd en onvervroren zegt, terwijl het in 90% misschien wel aansluit wat politieke partijen ook zeggen, dat je doen moet in maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar gewoon met een eigen stemgeluid, en dat doet hij ook binnen KPMG en binnen de Universiteit Erasmus, dat vind ik gewoon bijzonder. Waarbij je aansluit op praktijk en in de werkvloer en hoe je dingen moet opnemen. Maar de schrift ook mee laat spreken, ik vind dat...
Nou, we zullen zo in ieder geval in de chat, we zullen de titel van het boekje even opzoeken en we zullen dat er ook bij zetten voor degene die het nu bekijken of eventueel later. Een mooie aanrader om te bekijken. We gaan qua tijd richting de afronding. Wat ik nog wel mooi vind om te noemen, ik heb wat kunnen grasduinen natuurlijk door het boek. Ik heb het nog niet helemaal kunnen lezen, omdat het natuurlijk nog maar beperkt beschikbaar was. Maar wat ik ook wel mooi vind, juist als we het hier ook zo over hebben, dat toch een aantal hoofdstukken eigenlijk afsluiten met eigenlijk de boodschap, maar gelukkig hoeven we het ook niet alleen te doen. En daarin werd een aantal keer viel me op, werd ook genoemd dat we ook gewoon de zaken waar we mee bezig zijn binnen, of we nu werkzaam zijn als wetenschapper of als voorganger of in wat voor vakgebied dan ook, of als docent, dat we dat ook in gebed mogen brengen en dat we daarin ook de verwachting mogen hebben dat, dat onze schepper daarin ook meewerkt. Dus dat is mooi dat we dat, dat we het ook daarin, dat het niet alleen of geen mensenwerk is, maar dat we dat met onze schepper samen mogen doen. We hebben nog een aantal minuten. En een laatste vraag die gesteld is, voor wie zou het boek geschikt zijn? Wie zou u aanraden om het boek eigenlijk te lezen? Nou, nog wat korte reacties en dan gaan we naar een afsluiting toe. Wie zou u het cadeau willen doen? Begin ik bij meneer De Vries.
Nou ja, in elk geval, ik zou denken, je kunt het aan studenten doen en dan heel breed. Van studenten in de theologie, in de historische wetenschappen, in de natuurwetenschappen. Het vereist natuurlijk toch wel een zeker academisch denk, of HBO denk minimaal. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Hè? Het is wel getracht om het zo begrijpelijk mogelijk te houden, ook door ons als redacteuren, zodat het leesbaar blijft voor iedereen, maar... zullen hoofdstukken wat lastig zijn. Ja. Maar de studenten zou ik heel sterk zeggen. Maar ook geïnteresseerde... ja, de geïnteresseerde leek. Ja, hoe definieer je dat? En ook wel, denk ik, op docenten op scholen, op christelijke scholen, die daar hun voordeel kunnen doen aan verschillende hoofdstukken.
Ja. Nou, dat is zeker het geval. Het aardige is dat daar ook een van de hoofdstukken... gaat ook in over het mensbeeld en wat het zegt over het onderwijs. Dus dat is mogelijk komen we daar nog op terug, want dat pakte mij als docent natuurlijk wel extra. Andere doelgroepen voor de andere sprekers, waarvan jullie zeggen van nou, daar is het zeker ook nog geschikt voor.
Nou, Wim heeft al bijna allesomvattend genoemd, maar je zou het nog één categorie kunnen noemen, denk ik. Dat zijn de ouders en de predikanten. Nou, ik noem ik er twee.
Ja. Nou, dat is heel goed. Ja, dat kunnen beide zijn natuurlijk in één persoon.
Ja. Mijn ouders die studerende kinderen hebben, die kunnen daarin meeleven. En ik denk dat het voor predikanten wel een must is om naar hun catechisanten en naar hun hele gemeente in de prediking toch een bewustheid te hebben van de issues die spelen rondom deze vragen. En ik zou zeggen, in elke preek hoort een apologetisch alinea. Ja. Dus dit kan helpen voor die apologetische alinea.
Kijk, helder. Martjan Paul, tot slot.
En ik zou nog willen noemen... de studenten zijn natuurlijk al genoemd, maar ook de christelijke studentenverenigingen. Ik heb nogal wat contacten. Ze vragen sommigen van ons natuurlijk wel eens om een lezing te houden, maar dat er ook een kring is, een gesprekskring, om zulke soort literatuur te lezen en te bespreken. Ja. En natuurlijk, het is niet uitputtend. In het voorwoord zeggen we ook, het is een soort bloemlezing. En er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen en personen die erover zouden kunnen schrijven. Maar dat je wel iets laat zien, en ook in de onderlinge gesprekken, van nou, het is dus mogelijk om als christen wetenschap te bedrijven. Ja. En die bemoediging willen we aan allerlei mensen, ook dus aan de studenten, graag meegeven.
Kijk, nou dat lijkt me een waardige afsluiting van de lezingen en het gesprek van vanavond. Ik wil u van harte bedanken voor uw bijdrage aan het boek, maar ook aan de bijdrage van vanavond. Dat is zeer gewaardeerd en ik wil u van harte Gods zegen toewensen voor uw werkzaamheden. En dat het boek ook als zodanig tot zegen mag zijn. Nou, ik heb het al aan het begin genoemd. Het boek is op verschillende manieren te verkrijgen. Via de webshop van het Logos Instituut, bij uw lokale boekhandel. Maar ook via alle geëigende andere boekwinkels. En zelfs direct te bestellen bij de uitgeverij. De lezing zoals vanavond gegeven is. Dat kan eigenlijk alleen maar plaatsvinden op het moment dat er ondersteuning plaatsvindt van giften. Daar leeft het Logos Instituut voor een belangrijk deel van. En wij zouden u willen vragen om, mocht het u op uw hart hebben, om zeker een donatie te doen. U vindt daar ook een link en eventueel kunt u gebruik maken van de QR-code om een gift te doen. Nou, daar zijn we ook heel erkentelijk voor als u daar gebruik van maakt. En het rest mij nog ter afsluiting om nog een aantal data voor u onder de aandacht te brengen. Volgende maand hoopt theoloog Albert Pogosjan op woensdag 10 mei te spreken over de Bijbel vanuit de islam. Het wordt georganiseerd met de werkgroep Logos Deventer en wordt gehouden vanuit de theaterzaal in de bibliotheek van Deventer. En u kunt zich aanmelden via de website logos.nl/Deventer. En die link zal ook in de beschrijving komen. Op dinsdag 16 mei is er een extra livestream ingepland over een recent uitgebrachte brochure van de Nederlandse Patiëntenvereniging over geslacht, gender, identiteit en cultuur. En die lezing die wordt gegeven door Elise van Hoek en die hoopt daar dan verder op in te gaan. Een dag later, op 17 mei, wordt er opnieuw stilgestaan bij dit boek met 3 andere auteurs. En wordt er verder nagedacht eigenlijk over wetenschap, bedrijven als christen. Tot slot geven we graag door dat Dr. John Bijl, een christelijke astrofysicus en wiskundige, op dinsdag 23 mei een open gastcollege geeft op de VU in Amsterdam. En u kunt daar meer informatie over vinden op de website van Logos Instituut, logos.nl. En daar staan verder alle details vermeld. En voor nu wil ik u verder nog een goede avond toewensen en u danken voor uw aanwezigheid. En hopelijk treffen wij u vaker bij een van onze uitzendingen. Goedenavond toegewenst.